voor ons. Dat is een ding dat zeker is. En ik vind het heerlijk dat ik dat, dat je dat ook zo sterk mag ervaren dan. Hè? Gewoon, hij is er. En hij geeft je de woorden. Even terug naar de afgelopen vakantie. Het lijkt wel heel ver weg, hè. Tineke en ik die hadden een aantal boeken meegenomen. Misschien kennen jullie ze wel, misschien heb je ze al gelezen. Maar ze hebben diepe indruk op ons gemaakt. Over Zacharia, Ezra leidt mijn volk en Nehemia bouw op mij. Het zijn drie boeken die gaan over de herbouw van de tempel en de herbouw van de muren van Jeruzalem. Ze heeft al eens eerder een serie gedaan over Hiskia en over Manasse. Drie boeken over Hiskia en twee over Manasse. En dat was ook, heb ik ook op de vakantie gelezen, vijf boeken, al jaren geleden. Daar heb ik ook over gesproken en toen kwam er na de preek iemand naar me toe. Toen heb ik ook echt over de inhoud van een boek gesproken dat iets me aan had gesproken. Over hoe Manasse in Babel tot bekering kwam in de donkerste kerken. En die nam me dat zo kwalijk, want die moest dat boek nog lezen. Dus ja, ik ben heel voorzichtig met de inhoud. Maar ik kan wel zeggen, als je iets wil weten over herbouw en zo, en het gaat over de tempel, en dat gaat eigenlijk over iets heel anders, maar daar ga ik het vanmorgen over hebben. Dit spreekt zo aan. Zij heeft iets, Lynn Austin, waardoor zij zo dichtbij komt en het zo dichtbij brengt. Ze doet heel veel onderzoek en je kunt het ook nazoeken en zo. En er staan dingen in die boeken die kan je niet zomaar weten. Maar als je daar onderzoek over doet, dan begrijp je dat ook. Hè. Hoe weet je nou dat er 1 miljoen Joden woonden en dat er maar zo'n 50.000 weggingen en zo. Nou, daar zijn gewoon geschriften over en dat kun je nazoeken. Dat doet zij dus heel stringent en ze heeft een taal die het heel dicht bij het hart brengt. Ze heeft ook een boek geschreven over Israël. Ze heeft een burn-out gehad een beetje, dat ze niet meer een schrijversburn-out of een blok-out. En toen heeft ze een reis gemaakt door Israël. En toen is ze in de voetsporen van Jezus gegaan. En in dat boek vertelt zij haar ontmoeting met Jezus op al die plaatsen. Nou, geweldig hoe ze dat doet ook. En ja, ik was er erg blij mee. Maar goed, ze hebben ons dus aangesproken. En uit die boeken is eigenlijk ook een beetje het thema voor het komend seizoen gekomen. En dat is niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En die tekst vind je terug in Zacharia 4, vers 6. En daar staat, daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Dat was de vorst over Juda. Die stond wel onder Cyrus, maar hij was de vorst over Juda. En dan staat er, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. We hebben er net iets van gezien in dat lied. Nou, die tekst is binnengekomen. Als God hem dan onderstreept en in het rood zet, dan gebeurt er iets in je hart. Dat ken je allemaal wel. We hebben daar ook even kort met de oudsten over gesproken. Van, vinden jullie het goed, dat thema? Nou, prima. Dat was geen weerwoord of zo. En hoe dat dan gaat, weet ik niet. Ik heb nu deze preek en ga ik er nog meer over preken? Ik weet het niet. We gaan het wel zien. Maar het is dus wel een paraplu die boven ons hangt. En dan vooral dat laatste. En zo heet hij ook, maar door mijn geest. Dat vind ik even het belangrijkste. Ik denk dat het goed is, zeker aan het begin, om even goed te kijken naar dat boek Zacharia als geheel, kort hoor. En dan ook even kijken naar die historische context. Waar staat dat boek dan? Of waar staan die boeken dan? Het is belangrijk om te weten wat er speelt, hè. Vorige keer hebben we gesproken over de bruiloft van Kana. En daar heb ik ook gezegd van ja, dat is zo'n bekend iets. En dan lees je over dingen heen. Nou, deze tekst is een overbekende tekst. Staat op heel veel kaarten en zo. En zeker in onze kringen, maar door zijn geest. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Maar die tekst staat dus niet op zichzelf. En als je dan kijkt waar die staat en wat er omheen staat ook, dan ga je hem nog beter begrijpen waar het dan om gaat. Niet door kracht of geweld. Maar door mijn geest, niet door mankracht of vergadergeweld, maar door mijn geest. Dus we moeten iets doen? Nee, dat heb ik heel sterk. Nee, zegt de Heer tegen mij. Word stil en luister naar mijn stille, zachte en rustige stem. De stem van Gods geest. Dat is veel belangrijker. Het boek Zacharia is een heel bijzonder boek, vind ik. Het bevat naast Jesaja de meeste profetieën over de komst van de Messias. Die twee boeken die geven een schat aan informatie over de persoon, maar vooral ook over het mandaat van de Messias. Veel profetieën zijn al met een grote nauwkeurigheid ingevuld. Dat is prachtig om te lezen ook. En ik wil drie teksten even aanhalen om dat even te laten zien. De eerste is bijvoorbeeld, en die kennen jullie denk ik ook wel uit Zacharia, dat Jezus in alle nederigheid op een ezel rijdt. Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Maar nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. Zacharia 9, vers 9. Eeuwen later, exact op die manier ingevuld. Schitterend. Over het dat Jezus verloochend wordt. Ik pak even drie hele bekende eruit. Hè, maar er zijn er veel meer. 30 shekel. Ik zei tegen hen, als u tevreden bent, keer me dan mijn loon uit. Zo niet, laat het dan maar. En ze betaalden mij mijn loon uit, 30 shekel zilver. En toen zei de Heer tegen mij, breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon, dat ze mij waard vinden. Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel neer. Judas kreeg in de gaten, wat heb ik gedaan? En hij smeet het in de tempel neer. Hou het dan maar. Stik er maar in, bij wijze van spreken. Weg met dat geld. Zacharia 11. Eeuwen later, exact zo uitgevoerd. Onze God is zo accuraat. En de laatste over het lijden en sterven. Zwaard ontwaak, verhef je tegen mijn herder. Tegen de man met wie ik mij verbonden heb. Spreekt de Heer van de hemelse machten. Dood de herder. Zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn, zal ik ze treffen. Zacharia 13. En jaren later, exact zo gegaan. Er zijn nog veel meer. En wat ik hieruit put is een vertrouwen voor al die profetieën die nog niet vervuld zijn. Want ook Zacharia staat nog vol met verbazingwekkende dingen die nog moeten geschieden. Want Zacharia geeft bijvoorbeeld ook heel veel informatie over de eindtijd. En wordt daarom ook wel de apocalyps van het Oude Testament genoemd. Het is een hele grote overeenkomst ook tussen het boek Zacharia en bijvoorbeeld twee andere apocalyptische boeken, Daniël en Openbaring. En het zijn misschien moeilijk te lezen boeken, maar ze geven wel een heerlijke doorkijk. En probeer het eens om ze te lezen. Ze geven een doorkijk op zaken die nog staan te gebeuren. En ook zaken waar je dus absoluut niet bang voor hoeft te zijn. Het vuur dat brandt in de tempel, wat we net zagen, daar hoef je niet bang voor te zijn. Bart die bad het vanmorgen, geloof ik zelfs nog, ook over dat vuur. Dat is alleen om zeg maar de vuiligheid weg te halen. Als goud gelouterd wordt in vuur, dan komt het pure goud eruit. Dan komt het goud eruit, ons goudklompje, zoals God het bedoeld heeft. En dat is geweldig. Niet bang zijn. We hoeven niet bang te zijn. Want elke stap die we doen is een stap dichterbij de bruiloft van het Lam. Geweldig. Nou, Zacharia profiteert in die tijd, in de tijd van koning Cyrus. En Cyrus die geeft dan toestemming, dat is een Perzische koning overigens, maar die heeft Babel veroverd. Er is veel over te vertellen, maar dat geeft nu even niet. En in het jaar 538 voor Christus geeft hij toestemming aan een groepje om terug te gaan. En dan leven er dus, ik zei het net al even, ruim een miljoen Joden daar in Babel. En hoeveel gaan dat weg? Ja, ik geloof 47.000, maar nog geen 50.000. Die geven gehoor aan die oproep om naar Judea te gaan. En in de boeken van haar, vooral in dat eerste boek in Zacharia, lees je dan ook het verscheurt gezinnen. Zacharia die gaat als een zoon en die gaat met zijn opa mee, die wil. Maar zijn vader en de broers van zijn vader, die gaan niet mee. Het gaat dwars door gezinnen heen, verschrikkelijk. En natuurlijk is dat een fictief verhaal, maar zo is het dus wel gebeurd. En die groep die teruggaat, die staat dan onder leiding van Zerubabel. En Zerubabel is een nazaat van koning David. En hij gaat samen met Jozua, die in die tijd ook hoge priester is. Dus een andere Jozua als vanuit het boek Jozua. Nou, de Joden beginnen vol ijver aan de herbouw van de tempel. Maar dan op een gegeven moment krijgen ze tegenwerking. Worden ze gehoond, vooral door de Samaritanen. Dat is ook een aparte groep Joden. Maar die gaan schimpen en die gaan ze tegenwerken. En wat gebeurt er? Dan raakt men ontmoedigd En het werk komt stil te liggen. Ik moet even verder. Dat is Cyrus. Ik ben helemaal vergeten. Ik zit zo in mijn preek. Nou, en dan, 40 jaar later zijn de Joden nog steeds in Jeruzalem. Is er veel aan de tempel gebeurd? Nee, eigenlijk alleen. Ze hebben wat stenen opgeruimd. En alleen zijn ze bezig geweest met het fundament. Maar er is wel iets anders. Ze woonden buiten Jeruzalem. En steeds meer zijn vanuit hun tentjes Jeruzalem ingegaan. En hebben daar de huizen herbouwd. Dus ze hebben wel hun eigen huizen herbouwd. Maar niet het huis van God. Niet het huis van de Heer. En dan roept de Heer Zacharia en ook Haggai op om het volk te stimuleren. En om ze te laten zien dat de reden dat ze naar Jeruzalem zijn gekomen niet is om eigen huizen te bouwen of te herbouwen. Maar om de tempel te herbouwen. Wat is dat nou? De tempel herbouwen. Nou, God was heel duidelijk in mijn hart. Dat is het herbouwen, het herstellen van de aanbidding en het gebed. Daar was die tempel voor. Dus als er gesproken wordt over de herbouw van de tempel, ook vandaag, dan gaat dat over de herbouw, over het herstel, over het weer opnieuw extra nieuw leven inblazen van aanbidding en gebed. Zacharia wordt samen met Haggai ook wel de herstelprofeten genoemd, vanwege ook hun aansporing om die tempel te herbouwen en de aanbidding van God in Jeruzalem te herstellen. En vind ik zo mooi, Zacharia die richt zijn boodschap vooral op de verandering van je hart. Niet van, joh, je moet aan de slag gaan. Nee, daar praat hij eigenlijk niet over. Hij praat over het hart. En ik vind dat schitterend. En dan roept hij op, zeg maar, tot gehoorzaamheid. Niet op basis van, het is een plicht en je moet het, maar op basis van een verlangen. Dus je gaat in de gaten krijgen wat er nou eigenlijk bedoeld is en wat God eigenlijk wil. En zijn verlangen wordt jouw verlangen en dan is het geen moeten meer, dan doe je dat van harte. Hij wist en begreep ook dat die verandering van het hart alleen maar succesvol zou zijn voor de bouw van de tempel. Want als er weer tegenwerking zou komen, en die kwam er ook, en die werd nog veel feller in de tijd van Nehemia bijvoorbeeld, want daar werd herbouwd met de truffel en het zwaard in de handen. Maar dat als jouw hart dan goed is, dan vind je dat helemaal niet erg. Dan kan je dat ook aan. En dan begrijp je ook waar die tegenwerking vandaan komt. En die boodschap, die werkt dus niet omdat zijn woorden zo goed waren, omdat ze door God gegeven waren en omdat ze het hart van het volk bereikten. En vanuit die profetische zalving werd dus het succes zichtbaar. God beloofde die zegen niet alleen, maar die zegen die werd voelbaar en die werd tastbaar in alles waar die mensen mee bezig waren. Geweldig. En dan ontvangt Zacharia een aantal visioenen, 8 visioenen. Dat zijn beelden, filmpjes van de Heer die de Heer hem geeft. Gaan we vanmorgen echt niet allemaal langs. Moet je er maar eens lezen. Maar die tekst van Zacharia 4 vers 6. Die tekst vinden we in het 5e visioen dat Zacharia ontvangt. En die woorden zijn dus gericht aan Zerubabel. Aan de gouverneur van Juda. Zerubabel die had met allerlei obstakels te maken. En die obstakels, staat ergens, die leken op een berg. Een berg waar niet overeen te komen was. En die berg stond in de weg van het volk om zeg maar een licht voor alle naties te kunnen zijn. Want daarom werd het volk ook toegerust in die tempel. En als er dus geen tempel zou zijn, zou er ook niet een koninkrijk van priesters tot stand komen. En zou dus die aanbidding en dat doorgaande gebed zou verstommen. En dat is natuurlijk nogal wat. Zo'n berg, ik weet niet of je dat weet, dat is ook het beeld hè, van machten uit het Rijk der Duisternis. En daar hebben we mee te maken. Maar het visioen laat iets anders zien, in die zin, die laat ook een stuk bemoediging zien. Zacharia ziet een kandelaar, ja, hoe die er precies uitziet. Ik heb plaatjes gezocht, ik had eerst een ander plaatje, maar daar brandden de kaarsen niet en ze brandden wel. Of de kaarsen, de olie. Het is als het ware zo dat er een schaal met olie is en met allerlei ingenieuze pijpjes vanuit de 2 olijfbomen wordt dat gevoed. Die schaal die stroomt dus over van olie, continu. En die zorgt er dus voor dat die kandelaar continu brandt. En als je heel kort ernaar kijkt, dan zie je eigenlijk in het beeld, zeg maar, het oude. Het is eigenlijk niet zo duidelijk, hè? Het oude en het nieuwe testament, hè, die twee bomen, die twee getuigen van God. Daar vloeit dus vanuit het hart van God continu de olie naar een schaal, naar Jezus. En die zorgt ervoor dat die lamp, dat zijn gemeente brandt. Geweldig. Een soort gelijke lampenstandaard, die stond ook in de tempel. En die symboliseerde dus de taak en de roeping van Israël. Om een licht, om een getuige voor God te zijn voor alle volken. En dan laat God dus zien, dwars door al die obstakels heen, al is die berg nog zo hoog, hij zal van zijn plaats gerukt worden en in de zee geworpen worden. Dat staat in Zacharias. Het is dus precies zo, zoals Jezus ook aan zijn discipelen vertelt, nadat hij die door de vijgenboom, nadat ze die zien, hè, hij heeft geen vruchten, nou vervloekt ben je, en dan zien ze dat. En dan kijken ze er met verbazing naar. En dan zegt Jezus, die zegt, joh, luister goed naar mijn woorden. Als je gelooft en niet twijfelt, dan kun je een boom laten verdorren. Dat zie je. Maar sterker nog, dan kun je tegen die berg daar zeggen, kom van je plaats en laat je in de zee vallen en het zal gebeuren. Elke macht heeft te buigen voor het gezag van Jezus Christus. En als wij in die krachten in het gezag van Jezus Christus staan, heeft elke macht te buigen voor de woorden die wij uitspreken. Gebeurt het altijd zo? Niet altijd. Waarom? Weet ik echt niet. Maar ik geloof er wel in en ik blijf erin geloven. God is niet bang voor een berg. God is niet bang voor een macht. En God wil ons dus ook die kracht geven om dat te overwinnen. Dan staat er in Jesaja, omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Dat zegt God. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt, de fakkel Jezus Christus. Alle volken zullen je gerechtigheid zien en alle koningen je majesteit. Dat is God. God belooft redding. God belooft bevrijding en God belooft gerechtigheid tot aan het einde van de aarde. En dat is geweldig. En natuurlijk, die woorden zijn gericht aan het volk Israël, dat begrijp ik. Maar God zegt tegen Abraham, ik zegen jou, opdat in jou alle volken gezegend zullen worden. Dus als ik deze tekst lees, dan lees ik, tuurlijk, Sion, Jeruzalem, duidelijk. Maar dan legt God in ons hart. Maar als het voor mijn oogappel is, dan is het ook voor jou. Want in het volk Israël ben jij ook gezegend en ontvang jij ook die zegen. God wil tot ons hart spreken. En wanneer dan dus midden in dat visioen die woorden staan, niet door kracht en geweld, maar door mijn geest, dan wil ik dus ook mijn oren spitsen en horen wat God hierin ook tot ons te zeggen heeft. Want hij wil iets zeggen. De vervulling van al Gods beloften, die komen dus echt alleen maar tot stand in door met de Heilige Geest. Die tekst is zo duidelijk. Er wordt zo vaak naar die eerste dingen gekeken. Niet door krachten, je moet het niet zelf doen en zo. Maar ik wil vandaag eens echt naar dat laatste kijken. Maar door mijn geest. We kunnen het niet op eigen kracht. En we kunnen het zeker niet door gebruik van geweld. Ik zal eens even. Ik kan alleen door Gods geest, met behulp van Gods geest. De tempel moest herbouwd worden. De tempel waarin die aanbidding tot God en het gebed tot God zo'n prominente plaats innam. En dan geloof ik dat God vandaag ook tot ons als evangelische gemeente de rivier wil zeggen. Ik wil dat jullie het gebed en de aanbidding weer herbouwen en de plaats geven die het hoort te hebben. Snap je hoe de aanbidding vanmorgen in mijn hart is gekomen? Denk nog eens na welke liederen we gezongen hebben. Hij roept ons op om de tempel te herbouwen. En dat is dus altijd het werk van Gods geest in ons. En dat werk is niet afhankelijk van menselijke bekwaamheid of betrouwbaarheid, maar is afhankelijk van de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van Gods geest. En wanneer wij de geest van God de plaats geven die hem werkelijk toekomt in ons hart, in de gemeente, dan zal dat resulteren in een aanbidding tot God die zijn weerga niet kent. En daar verlang ik intens naar. We hebben dit gezien, net. De vier dieren zingen voor God, die op zijn troon zit en eeuwig leeft. Ze juichen, ze eren en ze danken hem. En telkens als de dieren zingen, we hebben het gezien, knielen de 24 leiders voor Gods troon. Ze eren God, die eeuwig leeft. Ze leggen, heb je gezien die gouden kronen, die leggen ze voor zijn troon neer. En dan zingen ze, Heer, onze God, u hebt alles gemaakt. De wereld bestaat omdat u dat wil. Iedereen moet voor u juichen. Iedereen moet uw macht prijzen. U verdient alle eer. Geweldig. Dat is toch geweldig. Hier mogen wij in meegaan. Dit is aanbidding. Geweldig. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. We kunnen dit niet even zelf bewerken. Oh, we gaan dat regelen. Emiel, kom eens bij me langs. En we gaan nog eens praten. En... Niet in eigen kracht. Niet even met geweld. Dat is onmogelijk. God wil zijn tempel herstellen. En hij wil dat de aanbidding weer een plaats krijgt in onze levens. En daar moet je alleen toestemming voor geven. Ben je er zelf niet bij betrokken? Natuurlijk wel. Ik heb het vorige week nog aangehaald hoe je daarna mag kijken. Aanbidding is niet het zingen van een aantal liederen. Bart heeft het ook al eens gezegd. Aanbidding is je leven. Dat is een levenshouding. Dat is een houding van je hart. Wanneer jij een lied zingt, is dat niet jouw aanbidding. Dan is dat de uiting van de aanbidding die in jou is. Het is een uiting van de aanbidding die in jouw hart leeft. Hoe werkt het dan precies, Ad? Ja, ga het ervaren. Ik weet het niet precies. Het is moeilijk uit te leggen, hoor. Aanbidding geeft je hartsgesteldheid aan en laat je houding naar God zien. Heb je dan een verkeerde houding als je blijft zitten? Nou, daar gaat het dus niet om. En ik hoop dat we dat begrijpen en dat we ook niet zo naar elkaar kijken. Aanbidding is, als je dan zingt, en dat is wel geweldig, dat is natuurlijk een uiting, dat zie je ook in Openbaring. Maar dan is dat dus niet de aanbidding op zich, maar dan is dat juist iets wat vanuit je leven komt. Daar ben je dus helemaal bij betrokken. Dat is niet alleen maar zingen, maar dat is, dat komt van binnenuit. Aanbidden is geen religieuze handeling of zo. Het is een manier van leven. Het heeft niks met religie te maken. Ware aanbidding heeft met je hele wezen, met je hele leven, met je hele zijn, met alles wat je hebt, heeft dat te maken. En de geest mag en wil je daarin dus gebruiken en leiden. Het hoeft niet en nooit te stoppen. Het is dus net als die olielamp uit dat visioen, of zoals je hier ziet, die stromende olie. Heer, geef ons olie. Die lamp werd blijvend voorzien van olie. En die kon ook zo zijn licht blijven schijnen. En zo mag het dus ook bij ons zijn. En hij wil die olie niet alleen in ons laten stromen, maar hij wil die olie ook door ons laten stromen. Door ons heen. Niet beperkend, maar voluit stromend, dat blijvend, zonder onderbrekingen. En jongens, als dat gaat gebeuren, wat gaat er dan met al die mensen om ons heen gebeuren? Dat is geweldig. En ik wil het niet groter maken of opkloppen of weet ik veel wat, maar het heeft mijn hart. Wanneer wij leven met en vanuit de geest, dan leven wij dus ook met en vanuit die kracht van God. He, er staat aan het begin toch niet door kracht of geweld. Nee, de geweld zeker niet. Maar die kracht, die komt wel terug als wij met de geest op weg gaan. Want die heeft kracht. We hebben te maken met bergen en heuvels in ons leven. Tegenstanders die het ons lastig kunnen maken. Maar de inwonende geest is vele malen sterker dan de tegenstander van God en mensen. Och, denk toch niet dat je het alleen kunt, want dat kan echt niet. We hebben te maken met een briesende leeuw. En die echt, zijn tanden zijn gescherpt. Besef dus wie er in je woont. En welke kracht je tot de beschikking hebt. Johannes zegt, vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben de valse profeten overwonnen. Hoe? Dankzij Gods geest die in jullie is. En wat staat daar tegenover? Want de geest die in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze wereld is. Het is een prachtige waarheid. En het is een waarheid die voor ons allemaal ja en amen wordt of kan worden. Wanneer wij dus die levende relatie met de geest aangaan, onderhouden en gewillig zijn om in alles met hem samen te werken. Of hem de gelegenheid geven om met ons samen te werken. Ga niet vanzelf. Echt niet. Dat gaat niet vanzelf. Het is ook niet gemakkelijk in de zin van het is wel goed te doen, maar het is niet, we doen het wel even. Hier is echt een intense en een oprechte keuze voor nodig. Gods geest is gewillig om ons in alles te leiden en om ons in alles voor te gaan. Maar hij sleurt je er niet aan je oren bij. Besef dat. Hij nodigt je uit. En hij zal daarin nooit gebruik maken van kracht of geweld. Hij nodigt je uit met zijn liefde. En hij daagt je als het ware uit. Probeer het samen met mij. En natuurlijk, dat doen we al. Ik praat niet tegen mensen die zich pas bekeerd hebben of zo. Maar hij daagt je uit om nog een treetje dieper te gaan. Nog een tandje erbij. Nog meer open zijn voor hem. Hij daagt je uit om te gaan ontdekken wat dat dan tot gevolgen heeft. En wat dat ook in jouw leven kan bewerken. Afgelopen Pinkster heb ik uitgebreid gesproken over je relatie met de Heilige Geest. We gaan dat niet uitgebreid herhalen, maar ik wil er toch een paar dingen nog over zeggen. Omdat die geest dus zo belangrijk is en dus ook zo essentieel, die relatie met de Heilige Geest in het herstel en de herbouw van de tempel, dus ook van de aanbidding in ons hart, in ons leven en in onze gemeente. Wanneer jij een relatie hebt met de Heilige Geest, dan is het dus ook zaak om je te laten leiden. Galaten 5 staat daar bijvoorbeeld vol van. Maar ik pak er even 3 teksten uit die heel duidelijk over dat lijden spreken. Vers 16, ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Niet gericht dus op je eigen begeerte. Vers 18, maar wanneer u door de geest geleid bent, bent u niet onderworpen aan de wet. Vrijheid dus. Vrijheid van de geest. Vrijheid om te doen wat je wil en wat de geest je ingeeft. Dat kunnen sommige mensen misschien een beetje raar vinden. Maar dus niet onder de wet. En dan, wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen. Hij is richting bepalend in ons leven. Ik vind hele duidelijke woorden. Wanneer je dan in Galaten 5 naar de grondtekst kijkt, dan wordt het nog duidelijker, want er worden eigenlijk 3 verschillende woorden gebruikt die in onze Bijbel allemaal met geleid of met leiden vertaald worden. Er wordt gesproken over wandelen, over geleid worden inderdaad, en over leven door de geest. Nou, en daarin zie je zeg maar de volledigheid van dat palet tevoorschijn komen. Het gaat er dus om dat je leven vol is van de geest en dat je altijd samen met hem wandelt en dat je in alles laat leiden door hem. Wandelen door de geest, dat is dan zo wandelen zoals de geest het jou aangeeft. Jouw hand is zijn hand. Wandelen in de normen en waarden van de geest. Dat vraagt iets. Het heeft alles te maken met je dagelijkse keuzes. Wat doe je wel? Wat doe je niet? Waar geef je tijd aan? Hoe vul je je dagen? Zo moeilijk, ook voor mezelf. Tineke zit daar en die weet ook hoe ik daar soms mee worstel. Maar wat doe je 's avonds? Wat doe je overdag? Wat doe je in het weekend? Wie is bepalend in jouw leven? Of misschien wel, wat is bepalend in jouw leven? Ik zeg niet dat je nooit geen tv mag kijken, om er maar even bij te halen. Dat zeg ik absoluut niet. Maar wij hebben wel eens een tijd gehad dat we zeiden, dit is toch niet normaal? Dat ding, dat kassie bepaalt ons leven. En dat kan niet. Dat kan niet. Maar dat is iets wat dan even voor mij persoonlijk zo is. Hè? Ik zeg dus niet dat dat voor jullie ook zo geldt. Wat doe je met je tijd? Hoe vul je je dagen? Het zijn keuzes die je echt zelf moet maken. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En de Heilige Geest, die kan en die wil die keuze niet maken. Die wil ons wel iets in ons geven van, joh, kom eens bij mij. Luister eens naar mijn woorden. Verdiep je eens in mijn olie. Tuurlijk. Hij zal ons willen inspireren om de juiste weg te kiezen. Maar dan moet je dus wel wandelen door de geest. Als je een nieuw huis koopt, of een nieuwe baan krijgt, of voorganger wordt van een gemeente. Ja, God, wijs mij alstublieft de weg. Want het heeft altijd gevolgen voor je leven. En niemand anders kan die keuze voor je maken dan dat je hem maakt samen met de geest. Geleid worden door de geest heeft ook alles te maken met het accepteren van zijn leiding. Je stelt je onder zijn leiding. En pas op, dat gaat heel ver. dat gaat heel ver. Ik denk dat dit woord heel belangrijk is. Dus als jij je wilt laten leiden, moet je waakzaam zijn en moet je alert zijn en aandacht hebben voor die zachte aansporing. Leer zijn stem kennen. Weet wanneer hij tot je spreekt. Dus wees er alert op. Het is zaak om dus gevoelig te worden. En daar mag je in groeien. Daar mag je echt in groeien. Dat is zo belangrijk. En hij wil die groei ook ruimhartig en echt met volle teugen geven. Hij wil zich laten kennen. Natuurlijk. We hebben het nog steeds over diezelfde tekst. Hè? Hij wil ons laten leiden door zijn geest. En dat mag zich in ons leven ontwikkelen. En ik geloof echt niet dat dat zoiets is als 's morgens wakker worden en dan zeggen van nou, Heilige Geest, wat gaan we doen vandaag? En dan zegt hij, volgens mij heb je werk hoor. Ik zou maar eens in je auto stappen en naar je werk gaan. Zo van, hè, ik heb er al wat over gelezen en dan denk ik, ja, stappen we de deur uit hier, gaan we linksaf voor de tram of gaan we rechtsaf voor de bus? Ja, hallo, zoek het eens even lekker zelf uit. Zo werkt het dus niet. Is hij dan niet bij je leven betrokken? Ja, ja, zeker wel. Hij is bij mijn hele leven betrokken. Hij is bij mijn hele leven. Hij speelt geen rolletje. Hij is de regisseur. Maar als regisseur, dit vind ik wel heel sterk eigenlijk. Dat schiet nu even te binnen. Als regisseur heb je een bepaald draaiboek. Maar diegene die dan een rol spelen, wij spelen dan natuurlijk geen rol. Maar die doet het wel op zijn eigen manier natuurlijk. En dan eventjes van waar gaat het dan om? Is hij niet betrokken bij ons leven? Ja, hij is betrokken bij ons leven. Maar dan gaat het niet zozeer om de buitenkant van dat leven, zeg maar. Want hoe wij het doen, en we mogen een hele hoop dingen gewoon zelf uitmaken, gelukkig. Maar dan gaat het erom dat hij vooral geïnteresseerd is in jouw gedachten en in jouw emoties. Want daar komt vanuit wat je doet en wat je niet doet. Dus hij is geïnteresseerd in je diepste zijn, in die interne processen van je verstand en van je gevoel. Daarin wilde je aansporen, daarin wilde je leren, daarin wilde je jou leiden. En dan heeft dat dus zijn weerslag in ons hele leven. Dan sta je 's morgens op en dan zeg je, ik weet dat ik werk te doen heb. Ik ga de tandjes poetsen, ik ga ontbijten en ik ga met een fris gemoed. Heer, help me alsjeblieft, ik wil een zegen zijn op mijn werk. Je stapt in je auto, je gaat naar je werk en daar zit een baas en die denkt, wat is er met die gozer? Wat geweldig dat hij er is. Is je wel eens opgevallen? Ik heb erover gelezen op internet. Er zijn heel veel posities, hoge posities, waar wedergeboren christenen zitten. Directeur van de ABN AMRO Nederland, en dan heb ik het dus niet over de bestuurders, zoals die Salm. Nee, maar gewoon dus de directeur van de bank in Nederland is een christen. Zo zijn er nog meer. De directeur van de AMC was een christen, is nu een ander. Maar op die posities zie je heel veel wedergeboren christenen. Omdat die mensen gewoon betrouwbaar zijn. En die doen dus ook van, Heer, met die afdeling, hoe moet dat nou toch? Kan u mij wijsheid geven? En dan krijg je wijsheid van de Heilige Geest. En dan komen de dingen naar boven dat ze denken, hoe bestaat het? Alles wat die man aanraakt verandert in goud. Ja, met God. Laat die geest dus toe. Ontwikkel die relatie. En zie je terug, ervaar het terug, tot in die kleinste details van je leven. Leven door de geest. De richting volgen die de geest je wijst. Hij wil je bekrachtigen. Het gaat niet vanzelf, maar je bent er dus bij betrokken. Het gaat niet buiten je om, het gaat dwars door je heen. En het is zo belangrijk ook om dat te weten. Als het gaat om het bekrachtigen van je lichaam, dan moet je voedsel tot je nemen. Denk je dat het met je geest anders is? Het gaat om het bekrachtigen van je emoties en van je innerlijk en van je geest. Moet je ook voedsel tot je nemen. Dat is de Bijbel. Dat is het liefdesboek van God. Het is zo belangrijk om dat tot je te nemen. En eigenlijk is het zo moeilijk om erover te praten. Misschien vind ik het wel moeilijk om erover te praten. Vinden jullie dat helemaal niet. Maar gewoon dagelijks bezig zijn met het woord van God. Stille tijd of je laat je, weet ik veel, leiden door DPM of door Joyce Meyer of wat dan ook. Ja, de Bijbel-app elke dag even. Bezig zijn met die Bijbel. Dat is zo belangrijk, want je bent geen hol vat. Het is niet dat er wat ingestort wordt, maar de Heilige Geest haalt eruit wat er zit. En daar gaat hij mee aan het werk. Nou, moet er wel wat in zitten. Dus jij moet dat zelf tot je nemen. Dan staat er. Kom op zijn kop. Doe niet zoals de mensen die zonder God leven. Die leven maar raak. Maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid, waarvoor? Om zijn wil te kennen. Wauw. Daardoor weten jullie wat goed volmaakt is en waar God blij mee is. Weten waar God blij mee is. Ik kreeg verkering met Tineke. Ik was er hartstikke blij mee. Leuk meisje, nog steeds hoor, leuk meisje. Leuke vrouw tegenwoordig. En wij hadden een paar weekjes verkering. En ja, dan moet er wat bij mij. Hè? Dus ik had een kettinkje zien liggen, prachtig, met een roosje. En er was een armbandje bij en een ringetje. Ik denk, daar koop ik voor. En dat was best een uitgave. Dus ik had dat gekocht en ik gaf dat aan haar. Zo van, nou, dan zal ze wel blij zijn. Nou, het heeft me bijna mijn verkering gekost. Ze zegt, ben je helemaal besodemiet? Dat zullen we elkaar eerst eens leren kennen. Dat vind ik niet normaal. En ze zegt, nou, hup, neem maar weer mee terug. En ik wil het niet. Nou, dat is wat natuurlijk. Ik kende Tineke dus niet voldoende. Ik had me niet goed in haar verdiept en ik had eigenlijk alleen maar oog voor wat ik wilde. Ik was zeer egoïstisch bezig. En dat kostte me dus bijna mijn relatie met Tineke. Hoe de boze werkt, hè? Gemeen, hè? Doe je iets goeds? Ja, goed, helemaal niet. Nou, en ik dacht dan, als er nou bij wijze van spreken een beschrijving van Tineke geweest was. Het was al een dik boek geweest natuurlijk. Maar dan had ik dat kunnen lezen. Sorry, schat. En dan had ik dat tot me kunnen nemen. En dan had ik misschien die fout niet gemaakt. En zo is het dus ook met God. Willen we God leren kennen? Willen we weten wat goed en volmaakt is en waar God blij mee is? Nou, dan heeft God ons iets gegeven. Hij heeft zijn liefdesbrief aan ons gegeven. Geweldig, toch? Zijn liefdesbrief aan ons. Het woord van God, hè? En dat vind ik zo mooi. Dat woord van God, dat is een weerspiegeling van het hart van God. Als je dat boek leest, leer je zijn hart kennen. Dat willen we toch allemaal. Gebed en aanbidding en meditatie over het woord en gehoorzaamheid aan de wil. Dus als je daarmee bezig bent, dan positioneert jou dat dus in de tegenwoordigheid van Gods troon, geestelijk gesproken. Ons hart raakt dan in vuur en in vlam door Gods liefde. Je hart in vuur en vlam door Gods liefde. Nou, dat is wat ik verlang. Ik vind dat geweldig. Want Gods geest is onuitputtelijk. Hij heeft een onuitputtelijke voorraad. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik noem het even snel op, maar oh. Wat een woorden. Maar daar is de geest vol van. Daar kan die onuitputtelijk uitputten. Als dat je dan geen energie geeft. Hij woont in ons. En wij kunnen hem dus danken voor al die zaken die hij met ons wil delen. En zijn karakter gaat je dan zo vormen dat jouw karakter op zijn karakter gaat lijken. Als ik wel eens in de spiegel kijk, dan denk ik, nou, er is nog wel wat te doen, maar ik mag er wel me naar uitstrekken. En dan heb je dus de beschikking over die onuitputtelijke voorraad via de Heilige Geest. Zie je dat beeld weer terug, dat visioen? Blijft stromen. Wanneer we liefde nodig hebben, dan kunnen we de Geest danken voor het feit dat in ons leven we de haat met zijn liefde kunnen overwinnen. Makkelijk? Nee, dat zeg ik niet. Maar het kan dus wel. Want we hebben die liefde ontvangen. De boze komt met haat, maar wij kunnen het overwinnen. Wanneer we verdriet hebben, dan kunnen we de Geest bedanken dat hij ons in die situatie bedouwt met zijn vreugde. Nou, dat geldt voor heel ons leven. En dat gaat dus niet vanzelf. Dat vraagt dus, zoals dat poppetje, een open houding. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Vul me. Vul me. Leven in relatie met de Heilige Geest is als leven in relatie met die rivier die vanuit je binnenste naar buiten loopt. De Geest woont in ons. En we moeten steeds meer en meer gaan leren dat, zeg maar, zijn werk in ons alles te maken heeft met onze bereidheid ook om samen met hem te werken. En ik hoop echt dat ik duidelijk genoeg geweest ben. Dat het niet vanzelf gaat. En ik hoop ook dat ik duidelijk genoeg geweest ben om te benadrukken hoe belangrijk die relatie met Gods geest is. Hoe belangrijk het herstel van de tempel is, het herstel van aanbidding en van gebed. Zeg ik daarmee dat de aanbidding niet goed is of zo? Dat zeg ik helemaal niet. Maar we mogen verder bouwen. Dat is toch geweldig? Jezus is de doper in de geest. En wanneer wij vragen om de doop in de geest, dan doen we dat dus aan Jezus vragen. En dan geeft hij een overvloed. En Johannes zei het al, ik doop in water en hij die na me komt, doopt in het vuur van de Heilige Geest. Het is Gods grote verlangen om onze inwendige mens dus te bekrachtigen door zijn geest. En dat we ook vanuit die kracht mogen gaan leven. Paulus zegt, de boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Er staan zulke mooie teksten in de Bijbel. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Hetzelfde als wat vanmorgen gebeurt. Ik preek. Maar het gaat erom dat de geest die woorden oppakt en dat hij iets doet. Ja, altijd tempel herbouwen. Waar ben je mee bezig? Nou, ik geloof dat we met deze zaken bezig mogen zijn. En dan geloof ik niet dat Ad dat zo graag wil. Dat is een verlangen ook wat in mijn hart ligt natuurlijk. Maar ik geloof ook dat het een verlangen is dat God erin heeft gelegd. En voor de komende tijd mogen we dus naar deze tekst kijken. En dan vooral dus met behulp van mijn geest. Laten we dan zijn troon maar bestormen. Laten we dat maar doen. En laten we zijn voeten gaan zitten. Vol worden van zijn aanwezigheid. De tempel herbouwen. Dat was de opdracht van Zacharia die hij met het volk Israël moest delen. Maar hij deelt die opdracht nog steeds, want in dat prachtige boek van Vader staat het opgesteld en wij mogen het voor vandaag ook tot ons nemen. De aanbidding tot God, de aanbidding als levensstijl, de aanbidding als een basis tot een leven met God, dat moest hersteld worden en dat geldt nog steeds. Dat geldt nog steeds. En laat je daarin maar gaan. En ik wil gericht zijn op wat we daarvoor nodig hebben. En dat is dus Gods geest, dat die in jouw hart woont. Is dat spectaculair dan straks? Wordt het bovenmenselijk? Gaan we allemaal gekke dingen doen? Ik geloof dat het geweldig zal zijn. Want het leven met hem is geweldig. En hoe het eruit zal zien, ik weet het niet. Misschien gaat Margot ons de volgende keer wel iets vertellen. Van, joh, ik heb dit ontvangen en Arie komt dan die week erna of zo. En ik weet niet hoe het zal gaan. Maar laten we Gods geest uitnodigen. Laten we onze weg gaan. Laten we tot rust komen. Weten waar we staan. Weten dat we onder zijn leiding staan. En dan ook weten waar we naartoe mogen. 100% dat we alles... Nee, laten we ons echt laten leiden. En laten we het delen met elkaar ook. Niet door kracht of geweld. Maar met de hulp van Gods geest. En dan zullen we slagen. Dan zullen we God aanbidden in geest en in waarheid. En daar zie ik en ik hoop jullie ook allemaal met rijkhalzend verlangen naar uit. Amen. Ik wil met en voor jullie bidden. Vader, dank u wel dat u gesproken heeft vanmorgen tot het hart van de gemeente. Dank u wel dat we uw shofar hebben gehoord. Een roep tot bekering en omkering. Een roep om u te volgen. Een roep om ons uit te strekken naar u. En Heer, ik hoop dat ik voor ons allemaal mag spreken. Hier zijn we. We willen ons openen voor u en voor de werking van uw geest. Kom, Heilige Geest, bedouw ons. Laat uw olie stromen, ook deze ochtend. Vul ons tot overstromen toe, zodat wij ook uit kunnen delen. Zodat het niet alleen maar in ons stroomt, maar dat het door ons stroomt. Help ons als gemeente ook, Heer, om dan ook te kunnen uitreiken die prachtige genade van uw woord. Dat we kunnen laten zien dat die liefdesbrief van God onze Vader niet alleen voor dit clubje hier in de school bedoeld is, maar voor een stad die in nood is. Van daaruit bidden we dan ook voor Rotterdam, Heer. Kom met uw kracht en uw geest ook in Rotterdam. Wek uw volk in de volle breedte op, zodat het gezien zal worden dat Jezus Christus Heer is. Gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. We loven en prijzen uw machtige naam. Amen. We gaan nog één keer dat lied horen. Wat we er net ook als laatste in de aanbidding hebben gehoord.